Goedenavond. Allemaal hartelijk welkom. Hij doet het geloof ik, ja. Niet te zacht, want we hebben straks aan het sleutelen geweest, omdat er mensen waren die vorige week een klein beetje pijn in de oren hadden. Maar we zijn blij dat jullie er allemaal weer zijn, ondanks geluidsklachten. Laten we eerst maar beginnen met een lied te zingen. En het sluit een beetje aan op het onderwerp van deze avond. En dan pakken we 801 uit de bundel. O heilig Lam van God, gij hebt op Golgotha heerlijk getriomfeerd. 801, 4 coupletten. Met elkaar een zegen vragen voor deze avond. Hemelse Vader, trouwe God in de hemel, we danken u dat we vanavond weer in zo grote getale bij elkaar mogen komen rondom uw woord. uw woord, waarin we vanavond gaan nadenken over een geweldig thema. Over het volmaakte offer van de Heer Jezus. We hebben er zojuist ook van gezongen. De Heer Jezus die uitriep op dat kruis, het is volbracht. Volbracht, onze zonde, onze schuld, heeft Hij voor ons weggedragen. Heer Jezus, wat een geweldige daad van liefde van U. Wat mogen we daar in verwondering naar opzien, naar die daad van liefde. U was degene die de weg naar de Vader weer heeft vrijgemaakt. U heeft ons meegenomen. Dat mogen we geloven, want dat is iets dat mogen we vanuit uw woord ons eigen maken. U heeft ons oude leven gekruisigd en we hebben van u dat nieuwe leven ontvangen. Wat is dat heerlijk als we dat voor onszelf mogen weten. We hebben nieuw leven. We zijn gereinigd, wat we net gezongen hebben. En wat is dat vaak ook voor mensen een moeilijke stap om te nemen, om dat toe te eigenen. Vader, we bidden dat iedereen vanavond hier in deze zaal aanwezig dat voor zichzelf mag weten. Ik ben gereinigd, ik ben geheiligd. Ik ben door het offer van de Heer Jezus een kind van God geworden. Wat hebben we dan een rust en wat hebben we dan een rijkdom in ons dagelijks leven? Wat kunnen we dan in alle rust uitzien? Uitzien naar het moment dat de Heer Jezus ons gaat halen en gaat brengen naar het Vaderhuis. Want als Maranatha-christenen zien we daar naar uit. Dat moment, dat is heel dichtbij. We zien een wereld om ons heen die op een geweldige manier in beroering is. Vanmiddag nog weer in het nieuws meegekregen dat in Engeland weer een aanslag was. Vader, wat is er een beroering in deze wereld. Er gaat geen dag voorbij of de aanslagen die worden in het nieuws, die volgen elkaar achter elkaar op. Vader, dank u wel dat we hier in Nederland nog in alle rust, alle vrijheid mogen wonen. Mogen samenkomen zoals vanavond hier, rondom dat open woord. Die Bijbel die u ons gegeven hebt. Dat woord waarin we die geweldige rijkdommen vanavond weer gaan opdiepen. En we danken u dat u ons Jacques weer gestuurd heeft. Dat hij met ons dat woord mag delen. Vader, we bidden voor Jacques tevens, voor zijn gezin, voor zijn familie. We horen zojuist dat zijn vader een moeilijke tijd doormaakt, dat misschien wel gevreesd wordt voor zijn leven. We willen bidden voor hem. We willen bidden voor de familie van Jacques ook, dat ze met elkaar rondom dat bed van hun vader mogen staan. En dat ze ook dat woord wat we vanavond met elkaar mogen delen, dat hij dat ook aan zijn vader kwijt kan. Dat offer van de Heer Jezus, dat ook genoeg was voor hem. Vader, dank u wel dat we dit met elkaar zo mogen delen. Dat we met elkaar op mogen zien naar u. We willen zien naar die zegen die u vanavond gaat geven. Want wij kunnen elkaar helemaal niks geven. We hebben niks te geven. U bent de enige die zegenen kunt. En dat u dat wilt, dat heeft u bewezen. Want het is Pasen geweest. De Heer Jezus is opgestaan. We hebben een levende heiland. En daar willen we ook vanavond van horen. Dank u wel. We zien uit wat u gaat doen deze avond. En we prijzen u bij voorbaat. In Jezus' naam. Amen. Misschien even een moeilijk bericht. Wat Jacques meebracht hier naartoe in Ermelo. Zijn vader, die ligt, ik mag het eigenlijk wel zo zeggen, misschien wel op sterven. Hij is in ziekenhuis in. We weten eigenlijk niet of Jacques over 14 dagen hier is. Het kan me zo wezen dat er moeilijke dingen op zijn pad komen. En dan is het heel belangrijk dat we jullie bereiken kunnen. Dat we jullie een mailtje sturen kunnen. Kijk allemaal even naar dat mailadres van je. Daar hebben we al vaker over gehad. Degene die hier nieuw zijn, achterin ligt een lijst. Teken je mailadres even daarin. Dan kunnen we jullie, stel dat het op het laatste moment wat gebeurt, kunnen we jullie bereiken. Goed, dat is voor over 14 dagen. Als we verder gaan met deze studie, zo de Heere wil. En wij en de vader van Jacques leven. Goed, cd's zijn we bijna doorheen, daar hebben we het niet meer over. Er ligt nog een klein beetje. Ik kreeg nog een briefje van een goede vriend van me. Dat is 30 maart in Putten in de Andreaskerk. Dan spreekt Leander Jansen, voorzitter, begreep ik, van Haardkraai, directeur van de Bijbelschool. In ieder geval van Haardkraai, die organiseert in Putten een avond Gods plan met jouw leven. Of ik dat even wilde afkondigen. En dan spreekt Leander Jansen. Even kijken.
Hij staat er niet op.
Nee, hij staat er niet op. 8:00, aan de normale tijd.
Welke locatie?
Andreaskerk in Putten. Dat was doorgekomen. Goed. Bij deze. Allemaal uitgenodigd. Van harte welkom. En dan gaan we nu nog een lied zingen. En Gert die komt met een collectezak rond. Dat is voor onze onkosten. En dan heb ik een zondag een heel mooi lied gehoord. En als jullie dat onder ogen krijgen, zeg je, hey, dat heb ik nog nooit gezien. Ik had het ook nog nooit gezien. Maar we zingen het op een hele bekende melodie. Melodie van 150. En dan is dat 579. Golgotha, waar eens mijn heiland werd gekruist. Gehoond, gespot. 579, drie coupletten.
Zusters, goedenavond allemaal. Goedenavond. Het is goed om elkaar te ontmoeten bij een open Bijbel. En we willen vanavond de Bijbel open doen in twee hoofdstukken. Hebreeën 9 en Hebreeën 10. Dus als u eerst naar Hebreeën 9 wil bladeren. Daar lezen we een aantal versen uit om vervolgens naar Hebreeën 10 te gaan. We hebben het deze serie over de heerlijkheid van Christus. En ik heb niet de illusie dat ik daar alles van kan vertellen. Want ik heb er nog maar een klein stukje van gezien. Maar het is mijn gebed en verlangen dat we elkaar daarin meenemen. En dat we steeds meer mogen ontdekken van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Hij die ons alles waard is. Vorige keer hebben we nagedacht over de heerlijkheid van Christus als ware rust aanbrenger. En ik hoop dat je in de afgelopen weken, wat je dan ook beleefd hebt, in welke situatie je dan ook geweest bent, hebt ervaren dat Hij rust geeft in elke omstandigheid, in elke situatie. En vanavond gaan we nadenken over de heerlijkheid van Christus vanwege zijn volmaakte offer. Het feit dat we de rust in zijn gegaan, heeft een reden, heeft een oorzaak. En die oorzaak is het offer wat volmaakt was, het offer van de Heer Jezus Christus. En daar heb je misschien al zoveel over gehoord, dat je vanavond denkt, wat kan ik er eigenlijk nog nieuws over horen? Is er nog wat nieuws over te vertellen? Maar de vraag is niet of er wat nieuws over te vertellen is, maar dat we opnieuw onder de indruk komen van dat ene volmaakte offer wat in de volheid van de tijd gebracht is. En dat we vanavond opnieuw in aanbidding komen. Je kan veel weten en niet in aanbidding komen. Je kan weinig weten en een leven van aanbidding leiden. En dat laatste is de bedoeling van de Heer. Daar wordt Hij mee verheerlijkt. Zullen we een aantal versen lezen uit Hebreeën hoofdstuk 9? Het 11e vers, daar beginnen we. Hebreeën 9 vers 11. Maar toen is Christus verschenen. Dat gaat niet over de verschijning van de Heer Jezus van de hemel naar de aarde. Maar dat gaat over het verschijnen van de Heer Jezus vanaf de aarde in de hemel. Toen Hij terugkwam met dat volmaakte offer als het ware in zijn handen. Met die schaal met bloed, om het zo te zeggen. Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen gemaakt is, dat is, die niet van deze schepping is. Hij is niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom. En hij heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigden gesprenkeld hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En dan vers 22. En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd. En zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Het was dus noodzakelijk dat de afbeeldingen van de dingen die in de hemelen zijn hierdoor gereinigd werden. Maar de hemelse dingen zelf door betere offers dan deze. Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. En dat een tegenbeeld is van het ware. Maar in de hemel zelf. Om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. En dat niet om zichzelf dikwijls te offeren, zoals de hoge priester elk jaar in het heiligdom binnengaat, met het bloed dat niet van hemzelf is. Vreemd bloed dus. Dan gaan we naar hoofdstuk 10, vers 1. Want de wet, die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers die zij jaar in, jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Dat laatste is een kernzin. Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Want zij die de dienst verrichten zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonde, wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren. Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonde herinnerd. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. En dan vers 7, dat is misschien wel een van de mooiste versen uit de Bijbel. Toen zei ik, zie ik kom. In de boekrol is over mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Vers 11. En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak wel dezelfde slachtoffers, die de zonde toch nooit zouden kunnen wegnemen. Maar deze priester is, nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Verder wacht hij op het tijdstip dat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden. Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. En dan tenslotte vers 18 als een soort slotconclusie. Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig. Dat is een kernvers. Vorige keer dus de heerlijkheid van Christus vanwege als ware rustaanbrenger. En vanavond de heerlijkheid van Christus vanwege zijn volmaakte offer. En elke keer als ik dat lees en elke keer als ik daarover nadenk en daar een boodschap over deel, dan begint mijn hart weer sneller te kloppen. Het is iets bijzonders, dat ene volmaakte offer van de Heer Jezus. En door dat offer heen, door dat lijden en sterven heen, ziet de gelovige vandaag heerlijkheid. En dat is al een mysterie natuurlijk. Dat oude lied uit de bundel van Johan de Heer, geloof ik, zegt, is dat mijn koning, dat aller vaderen wens? Dat hij daar aan een kruishout hing en de wereld dacht dat het afgelopen was met Jezus. Dat is het einde. Maar na 3 dagen stond hij op, Jezus leeft en dat tot in alle eeuwigheid. Maar hij moest wel die weg van lijden en sterven gaan om een fundament te gaan leggen. En dat fundament is zo heerlijk, is zo rijk, is zo stevig, is zo volmaakt, dat ik tot elke zondaar kan zeggen, kom tot hem. Steun op dit offer. Geloof in Jezus, vertrouw op zijn offer en je zal zalig worden. 1 offer. Daar mogen we over spreken en daar moeten we over spreken. De Bijbel is een boek wat van Genesis 1 tot en met Openbaring 22 uiteindelijk het vaderhart van God aan de mensheid openbaart en verklaart. Zo zou het kunnen samenvatten. Het is de openbaring van Gods vaderhart. De openbaring van het karakter van de eeuwige. Die niet wil dat er enige verloren gaan. En hij heeft heel bijzonder zijn vaderhart geopenbaard door de zending van zijn zoon. De Heer Jezus zegt het ook, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Hij is een afdruk van wie de Vader is. En de Heer Jezus kwam om dat offer te brengen. En daarmee zien we dus ook een gedeelte van het vaderhart van God. Als we ooit de liefde van God willen kennen en zien en proeven, dan zeg ik, kijk naar het kruis op Golgotha. Daar kwam liefde en waarheid samen. In 1 persoon. En wat ik vandaag merk in heel veel christelijke gemeenten is dat de liefde uitgespeeld wordt tegen de waarheid. Die worden tegenover elkaar gesteld, alsof er tegenovergestelde zijn. En alsof God in zijn karakter tegenstrijdig zou zijn. Maar dat is een absolute leugen. Als er 1 plek in deze wereld is geweest waarin waarheid en liefde elkaar ontmoeten, dan is het Golgotha. Het kruis waar onze Heer en Heiland op hing. En waar de waarheid vroeg om straf. En waarin tegelijkertijd de liefde van God voor de verloren mensheid openbaar kwam. Het gaat om het offer van de Heer Jezus Christus. Nou, nu ga ik even iets uitleggen. Omdat ik denk, en niet alleen denk, maar ook vind dat er heel veel oppervlakkigheid is met betrekking tot het offer van de Heer Jezus. Als je heel veel mensen vandaag vraagt in de christelijke gemeente, vertel me nou eens, wat betekent het geloof in de Heer Jezus voor je? Dan zeggen ze, ja, ik heb mijn hart aan Jezus gegeven. Dat is zo ongeveer wat er uitkomt. En een ander zegt, nou, ik heb mijn vertrouwen op hem gesteld. Maar wat daar nou precies is gebeurd, wat vindt er nou plaats op het moment dat ik geloof in de Heer Jezus, als ik mijn vertrouwen op hem stel? Waarom was dat offer nodig? We kunnen vaak moeilijk vertellen wat dat nu inhoudt. Nou, laat me dit vertellen. Een van de karaktereigenschappen van God, en is heel belangrijk, dit klinkt misschien een beetje theologisch, maar dat is belangrijk om de diepte van het offer van Christus te verstaan, zodat de verwondering groter wordt. Een van de karaktereigenschappen van God is dat hij volkomen rechtvaardig is. Dat is één eigenschap, rechtvaardigheid. En dat wil zeggen dat God volkomen goed is, volkomen eerlijk is en volkomen rechtvaardig handelt. Dat is een opsomming. En daarmee probeer ik zijn rechtvaardigheid samen te vatten. Dus de schepper is rechtvaardig. En ik hoop dat je daar amen op zegt. Zo is hij. Hij is de absoluut rechtvaardige. Maar nu komt het. Hij heeft ons geschapen. En die schepper, onze schepper, eist ook volkomen rechtvaardigheid van zijn schepselen. Dat is ook waar. Zoals hij is als schepper, dat eist hij ook van zijn schepselen. En dat betekent, broeders en zusters, dat hij de zonde moet straffen. Ik heb vorige week een zuster van 68 jaar mogen begraven. En ook zij hoopte de dood niet te zien. Maar de Heer te ontmoeten in de lucht. Maar zij moest sterven. En zelfs een kind van God is dus onderworpen aan die woorden die de Heere God sprak. Ten dagen als je daarvan zal eten, zal je de dood sterven. De dood hoort niet bij het leven, maar de dood is de straf op de zonde. Dus daar waar gezondigd is, moet gestraft worden. Gods rechtvaardigheid eist dus straf voor elk schepsel die niet voldoet aan zijn eisen van rechtvaardigheid. Ik hoop dat u mij volgt. Als God de zonde en de zondaar niet zou straffen, dan zou hij ophouden God te zijn. Dus dan zou hij niet betrouwbaar zijn en dan zou hij onrechtvaardig zijn. Dit is heel belangrijk. En hier wordt bijna nooit over gesproken in heel veel gemeenten. Over Gods rechtvaardigheid en de eis daarvan. Hij is rechtvaardig, hij eist van zijn schepselen rechtvaardigheid en dat wil dit zeggen. En dat maakt de prediking ook tot een heel ernstig iets, laat ik dat vanavond gewoon eerlijk zeggen. Ik moet vanavond zo spreken, alsof het de laatste keer is dat ik de kans heb om u het evangelie uit te leggen. Zodat ik vrij ben van uw bloed. En ik moet zo spreken, alsof het vanavond uw laatste avond is, jouw laatste avond, dat u het evangelie hoort. En dan moet het gaan over Gods rechtvaardigheid. En als u daaraan wil voldoen, wil je eenmaal in Gods heerlijkheid komen, dan moeten wij voldoen aan alle normen en eisen van zijn rechtvaardigheid. Dat is een mysterie. En waarom moet dat verkondigd worden? Heel scherp. Ik geloof dat dat nodig is. Radicaal en totaal voldoen aan Gods rechtvaardigheid. Dat de mens tot de diepe overtuiging komt: ik kan niet aan de rechtvaardigheid van God voldoen. Ik kan niet aan zijn eisen voldoen. En op het moment dat wij dat ervaren en doorleven in ons hart, komt er een diepe schreeuw en behoefte naar een rechtvaardigheid die telt voor God. En nou komt hij, bladen maar naar 2 Korinthe 5. En dit is, begrijp me goed, dit is geen zware prediking hoor, wat ik u vertel nu. Maar dit zijn de waarheden van God. En op het moment dat wij dit begrijpen met ons verstand, geloven met ons hart, en we deze tekst lezen, dan zien we dat God God is gebleven in het rechtvaardigen van zondaren. En hij is dus niet aangepast aan ons niveau. Heeft zich niet aangepast. Maar hij trekt ons op naar zijn niveau. En de prediking vandaag, en dat is een grote zorg, die is zodanig dat Gods niveau, zijn karakter, naar beneden gehaald wordt. En hij zich aanpast aan ons. En aan onze zondige daden. Maar hij trekt ons op naar zijn niveau. En dat kon hij niet doen door gebruik te maken en een beroep te doen op uw, jouw en mijn eigenschappen, gaven, kwaliteiten en talenten. Maar hij zond zijn zoon. En dat vind ik zo bijzonder aan dat vers wat u al tientallen keren hebt gelezen. 2 Korinthe 5 vers 21. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat, met als doel betekent dat, wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dit is zo bijzonder. Dit is de kern van het evangelie. God is volkomen rechtvaardig en heilig. En hij past zich niet aan de mensheid. Maar hij eist vervolgens ook die rechtvaardigheid van de mensheid. Opdat ze zullen uitroepen, ik kan er niet aan voldoen. En toen zei de zoon in de volheid van de tijd, Vader, hier ben ik om uw wil te gaan doen. En wat was de wil van de vader? Om een gerechtigheid tot stand te brengen. Waar zondaren gebruik van mogen maken. Zodat ze uiteindelijk door een rechte weg behouden worden. Waarin God God blijft en de mens weer komt tot zijn oorspronkelijke bestemming. Weet u wat rechtvaardiging uiteindelijk betekent? Dat ik God weer recht in de ogen kan kijken. Mooi hè? En dit was ten diepste, het is dit jaar, of u daar veel of weinig aan doet, 500 jaar geleden dat Maarten Luther deze waarheden opnieuw ontdekte. De rechtvaardiging door geloof. Vrede met God door slechts te geloven. Opdat wij zouden delen in de rechtvaardigheid. En nou komt het. En dat is zo'n geweldige boodschap. God moet krachtens zijn rechtvaardigheid de zonde straffen. Anders zou hij ophouden God te zijn. Maar weet u wat vanuit 2 Korinthe 5 vers 21 ook geldt? Dit. En dat is een geweldige bemoediging ook voor het werk wat ik mag doen. Op grond van dit offer is de Heere God verplicht om elke berouwvolle zondaar genade te schenken. Dit is het. Dus elke berouwvolle zondaar die gebruik maakt van de gerechtigheid geopenbaard in Jezus Christus, Gods Zoon, die moet door God worden aangenomen. Anders zou hij ook ophouden een rechtvaardig God te zijn. Vindt u dat niet indrukwekkend? Dit is zo indrukwekkend. En in dit evenwicht moet het evangelie verkondigd worden. Dat bewaart voor oppervlakkigheid, maar dat bewaart ook voor geestelijke wanhoop. Dit is zo belangrijk en ik geloof dat als we zo spreken over deze belangrijke principes en u de noodzaak van het offer ziet, dat we komen tot een leven van aanbidding. En dat we vanavond na de boodschap, we zijn er nog lang niet, maar zullen uitroepen, Heer Jezus, er is niemand zoals u. U bent uniek en u heeft zelfs heerlijkheid in uw lijden en in uw sterven. Maar daarvoor is nodig een oog van het geloof. Want anders zie je daar een man hangen. En dan zeg je, is dat nou mijn leider? Is dat nou mijn meester? Ja, dat is hem. Maar hij ging de weg van vernedering. Om mij een plaats te geven. Boven elke macht en elke kracht en elke heerschappij. Nou, dit was de inleiding. Waarom spreken we over een offer? Nou, dat heeft met de gerechtigheid van God te maken. En het grondprincipe hebben we van gelezen in Hebreeën 9, bladen daar maar naartoe, het 22e vers. Dat is eigenlijk het grondprincipe van heel de oud-testamentische offerdienst. En dat is ook het grondprincipe van het Nieuwe Testament en van de prediking die mag uitgaan. Wat staat er dan in vers 22? Zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Ten dagen als je daarvan zult eten, zul je de dood sterven. Christus is die dood gestorven. Dus God heeft zijn woord gehouden als het gaat om de strafmaat op de zonde. Het offeren, broeders en zusters, was dus absoluut noodzakelijk. Want zonder bloedvergieting, zonder bloedstorting, geen vergeving. Nou, ik wilde met u de verschillende offers uit Leviticus 1 tot en met 5 kort doornemen. Dat ga ik niet doen, want ik ben al ver in mijn tijd. Dus in Leviticus 1 tot en met 5 leest u de grove lijn van de offers die gebracht werden. 5 offers, brandoffer, spijsoffer, vrede of verzondoffer, schuldoffer. Ga ik niet behandelen. Die zal vast ergens te vinden zijn op een of andere website. Daar kunt u informatie over vinden. Maar al die offers waar het om gaat is dat zij alle heen wezen naar dat volmaakte offer van de Heer Jezus Christus. En al die vijf offers die ik genoemd heb, die laten allemaal een bepaald aspect zien van dat ene volmaakte offer. Maar ik wil naar het volgende toe. En dat is deze vraag. Wat betekent het nu om te offeren? Ik heb gezegd dat het noodzakelijk is. Maar wat betekent het nu? En daar is veel misvatting over. In heel veel godsdiensten vandaag heerst de gedachte, luister goed, de mens moet God tevreden stellen door middel van offers. De Romeinen zeiden al, ik geef opdat u geeft. En wij vandaag kennen het gezegde, voor wat, hoort wat. Die gedachte is heel sterk doorgedrongen in heel veel religies. Maar deze onbijbelse gedachten zijn ook binnengekomen in de christelijke gemeente. En dit zijn onbijbelse gedachten over verzoening. En het is aangrijpend hoeveel christenen zich hiermee inlaten. Als u het woord offer, offergave bestudeert, dan staat er in het Hebreeuws een woord voor offer, offergave, dat is het woordje korban. Dat komt u onder andere in Leviticus 1 tegen. En dit woord, dat woordje korban, dat komt van een werkwoord, en dan komen we bij de betekenis van offeren, dat komt van een werkwoord, dat betekent het werkwoord naderbij komen. Je zou het ook kunnen vertalen met naderingsgeschenk. Dus offeren heeft te maken met het naderbij komen. En het doel van Bijbels offeren is niet om God tevreden te stellen, maar om hem te kunnen naderen. En dat zal ik straks nog wel uitleggen. Nu is er iets heel merkwaardigs. En als u de psalm een beetje kent, onder andere psalm 40, dan weten we dat alle offers gebracht werden onder het oude verbond overeenkomstig de opdracht van de Heere God. Het was vastgelegd in de wet, alle offers. Uitgebreid omschreven. Maar psalm 40 zegt dit, en dat is een merkwaardige tekst, dat God deze offers uiteindelijk niet heeft, wat staat er dan?
Gewild.
En dat al die offers hem uiteindelijk niet konden behagen. Een vreemde tekst, toch? Hij geeft de opdracht, hij legt het vast in zijn wet, en psalm 40 en ook in de Hebreeënbrief zie je dat terugkomen. Uiteindelijk heeft hij die offers niet gewild, en uiteindelijk hebben al die offers, en hoeveel offers zijn er niet gebracht, hoeveel liters bloed zijn er niet vergoten, het heeft hem uiteindelijk niet kunnen behagen. Wat betekent dat? Heeft hij ze dan toch niet gewild? Waarom heeft hij ze opgeschreven? Nee, daar gaat het niet om. Maar het gaat hierom. En daarmee ben ik bij het hart van de Hebreeënbrief. Al die offers die onder het oude verbond zijn gebracht en die allemaal een heenwijzing waren naar dat volmaakte offer. Voor al die offers geldt dat ze niet konden leiden, luister goed, drie dingen, tot volkomen vergeving, tot een volmaakt geweten en tot toegang tot het hemelse heiligdom. Ik ga het herhalen. Waarom konden die offers uiteindelijk God niet behagen? En waarom heeft hij ze uiteindelijk niet gewild? Omdat ze niet leiden tot volkomen vergeving. Ze leiden niet tot een volmaakt geweten. En ze gaven geen toegang tot het hemels heiligdom. Drie dingen. En die worden genoemd in de Hebreeënbrief. En nu voelt u als het goed is aan, als u meedoet, dat ene offer wel aan al die eisen voldoet. En daarom vroegen al die offers onder het oude verbond, ze waren als het ware één grote schreeuw naar boven, om een offer wat wel kon bewerken volkomen vergeving. Een volmaakt geweten. En een vrije toegang tot het vaderhart van God. En dat is in de volheid van de tijd gebeurd. En in die zin is het waar wat psalm 40 zegt, heeft God al die offers niet gewild. En in die zin hebben die offers hem niet behaagd. Al die offers heb ik hier neergezet van die oud-testamentische eredienst. Hoe rijk ook. Hoe heerlijk ook. Hoe ook gebracht conform goddelijk voorschrift. Ze waren niet volmaakt. Ze waren niet
uniek. Ze konden God uiteindelijk niet behagen. Nou, en toen lazen we in Hebreeën 10 vers 7 die mooie tekst. En dat ontroert me, dat raakt me. Toen zei ik. Wie is dat? Dat is de Heere Jezus in de volheid van de tijd. En als u een beetje thuis bent in de Bijbel en u kent Spreuken 8. Daar heb ik wel eens over gesproken, is een indrukwekkend hoofdstuk. Waar we de Heere Jezus zien in de heerlijkheid van de Vader, bij de Vader. Hij was al spelend voor het aangezicht van de Vader. De Heere Jezus was voor zijn Vader een bron van blijdschap. En hij vermaakte zich in hem. En toen zij zijn enige zoon, zijn geliefde, in de volheid van de tijd, in die heerlijkheid, Vader, hier ben ik. De Heere Jezus is het volmaakte brandoffer. Want wat is het kenmerk van een brandoffer? Een van de kenmerken is dat het een vrijwillig offer was. En hij bood zich, de Zoon van God, in de volheid van de tijd aan, om wat te worden? Zoon des mensen. Want God was geest en werd mens. Waarom? Om te kunnen lijden, om te kunnen sterven. En daarom moeten we vasthouden vandaag, en dat staat onder druk die waarheid, dat de Heer Jezus Zoon van God is en Zoon des mensen. Beide. Beide. En dat maakt het mysterie nog groter. God moest mens worden om dat volmaakte offer te kunnen brengen. Om te kunnen sterven. Want God is geest en hij kan niet sterven. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde. Maar in de persoon van Zoon was hij in staat om dat volmaakte offer te brengen. En als je deze dingen gaat ontdekken, dan zeg je, wat een mysterie, heel dat helsplan van de Vader. Uitgedacht van voor de grondlegging van de wereld. En de Zoon die zich vrijwillig aanbiedt en zegt, Vader, ik ben dat volmaakte brandoffer. Hier ben ik. Dat niet om mijn wil te doen, komt er ook nog bij, maar uw wil. En daarom, broeders en zusters, onthoud dit. Het offer van de Heer Jezus Christus is niet in de allereerste plaats gebracht om u, jou en mij te redden. Maar om de Vader te verheerlijken. Alles wat hij deed, deed hij in de eerste plaats uit eerbied en tot verheerlijking van zijn Vader. En toen kwamen wij pas om de hoek kijken, met eerbied gesproken. En die moet je vasthouden hoor. Want de Vader is door het lijden en sterven door de Zoon verheerlijkt. Er werd voldaan aan het heilige recht van God. Dit zijn de diepe waarheden over het offer van Christus. En je ziet het hier helemaal uitkomen in die Hebreeënbrief. Hier ben ik om uw wil te doen. Er was al over mij in de boekrol geschreven, met andere woorden. De profeten hebben over mij gesproken. Dat in de volheid van de tijd dat Lam van God kwam. Dat de zonde de wereld wegneemt. Jesaja 53. Het verboden hoofdstuk onder het Joodse volk. Aangrijpend dat dat het verboden hoofdstuk is. Want juist in dat hoofdstuk komt het offer van de Heer Jezus Christus zo geweldig rijk naar voren. Nou, ik heb jullie gesproken over het woordje korban. Dat is het naderingsgeschenk. Nou, als je denkt aan Johannes 3 vers 16. Daar zou je kunnen zeggen, al zo lief heeft God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. U kent de rest van die tekst. Maar je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus is het volmaakte offer wat de Vader heeft gegeven, zodat er toenadering nodig is, of mogelijk is, tussen de Heere God, de Heilige, en de onheilige mensheid. Dus de Heere Jezus is als het ware Gods korban, Gods naderingsgeschenk. En als iemand kan uitleggen wat de menswording van de Heere Jezus inhoudt, dan moet hij hier naar voren komen, want het is toch een mysterie. God is geest en hij is mens geworden. Ik heb het voorbeeld elders gebruikt, maar ik wil het hier ook noemen. Vind ik een van de mooiste voorbeelden, dat is van Philip Yancey. Wie kent hem? Hij is een Amerikaanse schrijver en die heeft een boek geschreven, Jezus zoals ik hem niet kende. En hij doet ontdekkingen vanuit de Bijbel om een heel nieuw licht op de Heer Jezus en op zijn volmaakte verzoeningswerk te laten vallen. En hij vergelijkt de menswording van de Heer Jezus met een aquarium. En hij zegt, er was een man die had een aquarium gekocht en hij had vissen gekocht. Hij was dus de eigenaar, de rechthebbende. En het aquarium was gevuld, alles was klaar, vissen erin. En hij genoot van zijn vissen. Het was zijn eigendom. Maar wat hij ontdekte was dat zodra hij naderde tot dat aquarium, schoten die vissen alle kanten op. En de eerste keer begreep hij dat nog wel. Maar na een aantal dagen dacht hij, wat vervelend, ik als eigenaar, als rechthebbende, krijg maar geen relatie met mijn vissen. Hoe komt het dat ze voor mij als rechthebbende alle kanten op schieten? Hij dacht, ik bedenk een plan. En ik ga elke dag dezelfde hoeveelheid voedsel aan die vissen geven. Dan weten ze, als deze hoeveelheid in het water ligt, dan is onze eigenaar heel dicht in de buurt. Hij wilde dus een bepaalde band vertrouwen op gaan bouwen met die vissen. Maar wat hij ook probeerde met dat voedsel, ze schoten iedere keer weg. Toen bedacht hij een nieuw plan en zei, ik ga op vaste tijden voeren. Dan kunnen ze er rekening mee houden, hij zal nu ongeveer wel gaan komen. Maar wat hij ook uit de kast trok aan methode, het lukte niet en het frustreerde hem in zijn hart. Hoe kan het dat ik niet tot die intimiteit met mijn vissen kom? Toen bedacht hij een plan, er is maar één oplossing, je voelt hem al aan. Ik moet zelf vis gaan worden. Ik moet één van hen gaan worden. En van daaruit mezelf aan hen bekend gaan maken. En dit is wat de Heere God deed. Hij, de Hoogheilige, naderde tot een onheilig volk. En die twee kwamen niet tot elkaar. Wie zal God zien en leven? Johannes zegt, toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En dan zegt een ander lied, u kwam ons Heer in Christus tegemoet. Daarin proef je de liefde, het kloppende hart van de Vader. Ik ga één van jullie worden. De mensen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. En van daaruit ga ik een relatie opbouwen. En dat op basis, op grond van het offer van mijn zoon. Ik moest denken aan Genesis 22, u kent de geschiedenis, waar Abraham zijn zoon gaat offeren. En daar staat in het Hebreeuws, Yahweh Jireh, de Heere zal voorzien. En heeft God daarin voorzien, destijds, in het lam? En dat is misschien wel een van de belangrijkste geschiedenissen om met Joodse mensen het evangelie te delen. Want wat je ze ook uit het Nieuwe Testament vertelt, daar staan ze niet voor open. Maar als je het verhaal van Abraham vertelt en de lijnen doortrekt naar de Messias, dan gaan ze misschien heel langzaam, maar op een gegeven moment gaat het verhaal gaat vallen. Dat is zo'n belangrijke geschiedenis waar we zien dat de Heere in alles heeft voorzien. Hij zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. En je ziet de Heere Jezus daar in de volheid van de tijd. Vader, hier ben ik. God ging voorzien. De Vader ging voorzien in een offer dat voor hem ook daadwerkelijk telt. Nou, nu wil ik het even gaan toespitsen op 5 punten waarom het offer en het bloed van de Heere Jezus uniek is en ongeëvenaard. Ik hoop dat u erbij blijft. De temperatuur stijgt hier een beetje. Maar span u in. Waarom is het offer van de Heere Jezus? En waarom is het bloed van de Heere Jezus uniek, ongeëvenaard en onvergelijkbaar met al die offers die gebracht zijn onder het oude verbond? Ik ga er met u doorheen. De eerste is deze. Die vindt u in Hebreeën 9, voor de schrijvers onder ons, vers 12, 24 en 25. En ik vat het samen. De eerste reden is, in tegenstelling tot de aardse hoge priester, is de Heere Jezus met zijn eigen bloed de hemel binnengegaan. En dat voor eens en altijd. En dat ten behoeve van anderen. Dat is het eerste. Daarin is het offer en het bloed van de Heere Jezus uniek. De hoge priester, de Bijbel zegt in de grondtaal, hij ging met vreemd bloed binnen. Het bloed van stieren, het bloed van bokken nam hij mee om uiteindelijk in het heilige de heilige binnen te gaan. Want als hij geen bloed mee had genomen, dan viel hij ter plekke dood. En daarom zeggen Joodse geschiedschrijvers dat de hoge priester een touw om zijn been had. En dat hij zo het heilige de heilige in is gegaan. Want stel voor dat hij dood neer zou vallen, ze zouden de belletjes aan zijn jurk niet meer horen rinkelen. Dat zou betekenen einde van zijn leven, maar niemand kon zonder bloed dat heilige de heilige binnen. Dus zouden ze hem aan een touw naar buiten getrokken hebben. Het zegt iets over de heiligheid van de Heere God. Zonder bloedstorting geen vergeving. Maar als hij geen bloed bij zich had, viel hij ter plekke dood neer. Maar luister goed, hij ging met vreemd bloed binnen. En wat deed hij nog meer? Nou, hij moest voortdurend herhalen. Jaar in, jaar uit, grote verzoendag, Yom Kippur. Maar ook de dagelijkse offers. En dan moet u eens even voorstellen wat dat voor die Hebreeën geweest is. Ik herhaal het maar. Dit was een Joodse geloofsgemeenschap. Die helemaal tot in detail de offerdienst, de eredienst kende. En die hoorde nu in één keer dat er één volmaakt offer gebracht was. Dat er één hoge priester was. Die deed het in één keer goed. Voor eens en voor altijd. En wat was nog iets wat ik gezegd wil hebben? Die hoge priester zelf was ook zwak. En met zonde behept en beladen. Dus hij bracht ook dat offer voor zichzelf. Je voelt wel aan, vreemd bloed. Steeds weer opnieuw. En dat niet alleen voor anderen, maar ook voor zichzelf. En zo was hij voortdurend in bedrijf. Maar onze hoge priester, de Heer Jezus Christus, en we zullen de volgende keer nog meer van hem horen. Hij ging met zijn eigen bloed binnen. En ik bedoel dat niet oneerbiedig, maar ik had wel graag een film willen zien. Hoe de hemel gereageerd had, heeft toen hij daar binnenkwam. Toen hij weer terugkwam in de heerlijkheid bij de Vader, mag ik het eens zo zeggen, met eerbied gesproken, de schaal met zijn eigen bloed in zijn handen, is hij de hemelen doorgegaan. En hij kwam daar in die atmosfeer van Jesaja 6, waar de engelen en de heilige serafs het uitroepen, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Daar kwam de Zoon weer binnen. En de Vader keurde het goed. Want het offer van Christus was voor de Vader een welriekende reuk. Dat wil zeggen, hij stemde ermee in. Er hoefde niets meer aan toegevoegd te worden. De Vader was tevreden, voldaan met het offer. Mag ik het eens anders zeggen? De toren van God was met dat offer gestild. Er was voldaan aan Gods rechtvaardigheid. De Vader keurde het goed. En zo kwam de Zoon daar thuis. En dat deed hij niet voor zichzelf. Maar dat deed hij allereerst om de Vader te verheerlijken. In de tweede plaats voor het Joodse volk. En in de derde plaats kunnen ook heidenen door geloof deel krijgen aan de kracht van dat bloed. Zo bijzonder. En dat maakt het offer van de Heer Jezus uniek. Oh, ik weet niet of u misschien medicijnen slikt. Zou zomaar kunnen. Maar die medicijnen die bepalen de persoon die ze slikt voortdurend bij zijn of haar ziekte, waar of niet. Er is een gebrek en daarom slik ik steeds die medicijnen. Nou, en dat was de ervaring bij de jaarlijkse offers op Grote Verzoendag. Steeds die ervaring. Je werd dus voortdurend bepaald bij je eigen zwakheid. Bij je eigen falen. En dat steeds opnieuw. Bij herhaling. Voor wie gold dat? Nou, voor hen die naderen. Maar ook voor hen die de dienst verrichten. Met andere woorden, voor het priestervolk. Maar ook voor het volk zelf. Die werden steeds bij hun kwaal bepaald. Nou, de offers van de Heer Jezus Christus. Broeders, zusters, ik hoop dat je de kracht van het bloed van de Heer Jezus kent. Het heeft mijn hart, mijn denken gereinigd, geheiligd. En ik mag dus leven in het geloof en de diepe, vaste overtuiging. Het is goed tussen de Heere God en mij. Er ligt niets tussenin. De zonde niet bedekt, maar de zonde vergeven, uitgedelgd, geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. Dat is toch een mysterie? Dat is het eerste. Het tweede, dat staat in Hebreeën 9 vers 13 en 14. Het tweede, waarom het offer en het bloed van de Heer Jezus uniek is, is dit. In tegenstelling tot het bloed van bokken en kalveren, schenkt het bloed van de Heer Jezus eeuwige verlossing. En het geeft ons een gereinigd en vrij geweten. Dit laatste is heel belangrijk. Dus het hoeft niet opnieuw gebracht te worden, dat heb ik u al verteld. Het heeft dus eeuwige kracht. Dat ene offer, dat gestorte bloed van de Heer Jezus heeft eeuwige kracht, waardoor ik deel krijg aan eeuwige verlossing. Wij zijn niet betaald met goud of zilver. Maar met het kostbare, dierbare bloed van het lam. En een van de meest bijzondere dingen van dat bloed, en dat is het tweede wat ik onder het tweede punt noem, is dat dat bloed van de Heer Jezus zelfs ons geweten reinigt. Ik weet niet of ik dat eerder gedeeld heb, maar
De Engelsen noemen het geweten de spy of God. En ik heb een bond leven geleid in mijn eertijds. En ik ben op plaatsen gekomen waar de Heer absoluut niet verheerlijk werd. En ik heb op plaatsen gezeten waarvan ik dacht, als nu het dak instort, dan heb ik geen vrede met God. En waar zou mijn plaats dan zijn? En mijn geweten klaagde mij op dat moment aan. Ik ben mede gered door mijn geweten. Maar toen klaagde mijn geweten me dus aan. Je bent schuldig. En ik had het... Ja, ik had gehoopt dat er een aan- en uitknop op mijn geweten zat, destijds. Omdat ik nooit helemaal los kon gaan in de wereld. Altijd was er een stem in mij. Die mij ergens voor waarschuwde of attendeerde. Mijn geweten klaagde me aan. Maar weet u, door het geloven in de Heer Jezus Christus kreeg ik deel aan dat volmaakte offer. En hier zegt de Hebreeën schrijver dat het bloed van de Heer Jezus Christus zelfs mijn geweten reinigt. Dat betekent dat ik vandaag geen aanklacht meer in mijn geweten heb. Maar dat ik door het bloed van Jezus een vrij geweten heb. Dit is zo geweldig. Er is geen grotere zegen dan een vrij geweten. Er zijn wat mensen, geloof me, ik doe veel pastoraat, die een aanklacht in hun geweten hebben. Die over de wereld gaan met een aanklacht, een voortdurende stem, die hen op grond van hun daden aanklaagt. En ze houden het binnenskamers onder de dekmantel. Maar wat een zegen dat wij alles in het licht mogen brengen en zelfs ons geweten mogen laten reinigen door het bloed van de Heer Jezus. En dit was onder het oude verbond niet mogelijk. Je bracht wel je offer, maar volkomen vrij in je geweten was je niet. Er moest een volmaakt offer komen. En dat is het offer van niemand minder dan de Heer Jezus Christus. Zodat wij vandaag, broeders, zusters, kunnen leven. Luister goed, onbevreesd, volkomen in de rust, zonder innerlijke aanklacht, maar als een volkomen vrij mens. Is dat een zegen of niet? Zo'n geweldige zegen. Vrij van de zondeschuld. Geen aanklacht meer. En broeders, houd het ook zo. Zusters, houd het zo. Koester een vrij geweten. Ik heb 3 zoontjes en ik vorm hen in hun geweten. Ik leer hen, wij leren hen de Bijbelse principes, zodat ze een sprekend geweten hebben. En dat als er tijden komen, dat misschien mensen hen niet meer kunnen bereiken, dat God door hun geweten tot hen spreekt. Zo belangrijk. Gezonde Bijbelse gewetensvorming. Ik weet, veel mensen noemen dat indoctrinatie vandaag. Die krijg ik ook op mijn pad. Maar ik geloof dat dit Bijbelse vorming is. Bijbelse gewetensvorming, daar zullen ze zegen van ondervinden in de rest van hun leven. En als dat geweten vrij blijft, dan is dat geweten een getuige dat ik een kind van God ben. Dat geen aanklacht is, gereinigd door het bloed van Jezus. Het derde, dat lezen we in vers 14. Het bloed van de Heer Jezus, broeders, zusters, het leidt ook tot een dienend leven. Hebreeën 9, vers 13. Het reinigt ons van dode werken om de levende God te dienen. Geen dode werken, maar werken voorkomend uit het geloof. Door de geloofsrelatie met de opgestane heiland. Wat bijzonder. Dat wij vandaag een dienend leven hebben. En vooral dienend in de dienst van aanbidding. De Bijbel leert dat wij gemaakt zijn tot koningen en priesters. En onder het nieuwe verbond mogen wij dus ook offers brengen. Het offer van ons eigen leven, het offer van ons eigen lichaam, maar ook lofprijs en aanbidding. Lofoffers. Een mond, een tong die Jezus belijdt als Heer. Dat is tot eer en verheerlijking van de Vader. Het leidt dus tot een dienend leven. Als wij deel hebben gekregen aan het bloed van de Heer Jezus, dan leven wij niet meer vanuit rituelen of vanuit wetten en regels, maar dan is de wet van God in ons hart geschreven. En dan is het niet meer een wet die van buiten naar binnen werkt, maar van binnen naar buiten. Zodat wij in het doen van de wil van God vreugde ervaren. Blijdschap. We worden gebracht tot een dienend leven. En wat staat er van onze Heer en Heiland geschreven? Hij is gekomen om te dienen. Herkent u dat in uw leven? Ik heb altijd voor mezelf geleefd.
Totdat ik met Christus was gekruisigd. En met hem op ben gestaan. Om vanaf dat moment niet meer voor mezelf te leven. Maar voor hem die voor mij gestorven en opgewekt is. We krijgen een dienend leven. En dat is ook logisch. Want met wie je omgaat, daar word je mee besmet. Onze heiland, hij kwam om te dienen. Leer van mij. Dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En je zou rust vinden voor je ziel. Zie je die nederige, dienende houding? En broeders en zusters, geloof me. Weet je waar het in de meeste gemeenten op fout gaat vandaag? En in de meeste huwelijken? Het is allemaal haantjesgedrag. Echt. Het gaat vaak om de leer, zeggen ze. Maar het is ten diepste vaak een strijd om de eer. Echt. Ik heb al zoveel gemeenten meegemaakt waar het misging. Zoveel haantjesgedrag. Daar gaat zoveel door kapot. En wat leert de Hebreeënbrief mij? Het bloed van de Heer Jezus Christus leidt tot een dienend leven. Heer, hier ben ik. Hier ben ik. We gaan het hem nazeggen. Vader, hier ben ik om uw wil te gaan doen. De resterende tijd van mijn leven. Hoe oud bent u? Hoe oud ben jij? Hoe oud worden we? 60, 70, 80? En dat in het licht van de eeuwigheid. Het wordt tijd dat de christenen op gaan staan en zeggen. Heer, hier ben ik. Gebruik mij maar. Ik wil mijn leven slijten in uw dienst. Nou, de opmerking die heb ik op de zoeklichtdag ook genoemd van Johannes de Heer. Die spreekt me altijd erg aan. Deze man heeft zich bijna doodgewerkt in de dienst van de Heer. En weet je wat Johannes de Heer zei? Beter versleten dan verroest. En dat is een boodschap die de meeste christenen vandaag wel te harte mogen nemen. Beter versleten dan verroest.
Hoe? Dik 90 geworden.
Hij is dik 90 geworden ook nog. Ja. Maar het is waar, hè? Een dienend leven. We zijn zo blij, ja, als huisje, boompje, bezig. Als ik straks maar binnen ben. Maar waar zijn de mannen en de vrouwen die zichzelf willen geven? Voor de boodschap van het evangelie. Het vierde, we zijn er bijna. Het offer en het bloed van de Heer Jezus is eenmaal gestort en onthuld, geopenbaard. Schrik niet, vers 26, lees maar mee van Hebreeën 9. Het vierde punt waarom het offer uniek is. Om de zonde teniet te doen. Wat staat daar in vers 26? Want dan had hij vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls moeten lijden. Maar nu is hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door zijn offer. En dit is een spannend punt vandaag. U leest ditzelfde ook in Romeinen hoofdstuk 6. Vele mensen denken vandaag dat de Heer Jezus alleen het offer gebracht heeft tot vergeving van hun zonden. Maar stel voor dat u vanavond hier bent en de Heer niet kent, maar u komt tot overgave aan hem aan het einde van deze avond. En u aanvaardt hem als uw Heer en Heiland. En u mag delen in vergeving van zonden. Stel dat dat het enige is wat het offer van Christus in u jou bewerkt. Dan zou u vergeving van zonden hebben, maar hoe gaat u nou morgen leven? Nou, en ik kom uit de reformatorische traditie, daar zeiden ze, ja, morgenavond ga ik weer naar de troon van Gods genade en ik beleid mijn zonde en ik zeg hoe zwak ik ben. En door te zondigen houdt God me ook klein, want dan heb ik hem steeds weer nodig. Maar dan gaan we het omdraaien. Ik weet niet of u me volgt, het ging een beetje snel. Maar dat is niet eerlijk naar het evangelie toe. Ik geloof dat er meer gebeurd is aan het kruis van Golgotha en de opstanding dan alleen dat God vergeving van zonde schenkt. Want hier staat het letterlijk dat de macht van de zonde in mij teniet is gedaan. Dat betekent dat de macht van de zonde in mij is gebroken. Dat betekent dat Satan geen heerschappij meer heeft in mijn leven. Dat wil niet zeggen dat ik nooit in zonde val. Dat niet. Maar het is eerder uitzondering dan regel. Amen? Dat is belangrijk hoor. Want velen die belijden van, ja, ik ben een kind van de Heer. Maar als belastingformulier binnenkom om in te vullen, dan weten ze het denk ik niet meer. Voelt u wat ik bedoel? En ik kan tientallen voorbeelden noemen. Hoe we in onze huwelijken leven, in onze gezinnen leven. En dat allemaal onder het mom van, ja joh, het was niks met je, het wordt ook niks wat met je. Je moet van genade leven hoor. Ja, het klinkt vroom, maar het is lijnrecht tegen de schrift in. En het doet afbreuk aan het volmaakte offer van de Heer Jezus Christus. En daar ben ik een beetje scherp in, maar dit is een leugenleer die verkondigd wordt. Ik geloof dat de Heer Jezus mij nieuw maakt. En dan wil hij mij als een nieuw schepsel ook laten leven. En dan gaat mijn vrouw merken dat ik deel heb gekregen aan het volmaakte offer van Christus. Ik ben een ander mens geworden. En later er dan 3 stappen vooruit zijn, 2 achteruit, maar per saldo 1 winst. En zo verander ik naar het beeld van de Heer Jezus. Niet alleen in theorie,
maar in de praktijk van het leven. Met andere woorden, het bloed van Jezus Christus verandert de praktijk van mijn leven. Zodat de mensen in mij iets van hem terug gaan zien. Hé, je kan wel zien van wie jij erin bent. Dat. En dat is wat vandaag nodig is. Er is hier genoeg religie op de Veluwe. Echt. Maar zijn er levens vandaag waarvan mensen kunnen zeggen, je kan er niet omheen. Jezus is zichtbaar in hem of haar. Dat. Ze ruiken naar Jezus. Ze proeven naar hem. Ze hebben deel aan hem. Dat, hè. Veranderde levens. En weet je, dat heeft impact op deze wereld. Religie is er genoeg. Maar mensen die leven uit een relatie. Broeders, zusters, de zondemacht hoeft ons niet meer te regeren. Het laatste, het vijfde. Waarom het uniek is. Nog één aspect en dat stond in Hebreeën hoofdstuk 10. De priester, je kan dat lezen in vers 11 van hoofdstuk 10 en vers 12. De priester, de hoge priester, zij hadden de plicht om hun werk staande te doen. En dat is nog één bijzonder aspect van het offer van de Heer Jezus Christus. Toen hij dat volmaakte offer gebracht had. Ik bedoel dat niet oneerbiedig, maar mag ik het eens zo zeggen. Toen hij dat volmaakte offer gebracht had, waar al die offers al naartoe heen verwezen en die riep om dat volmaakte offer, toen dat gebracht was, toen is hij erbij gaan zitten. Want na gedane arbeid is het goed rusten. En dit is een diepe waarheid. Al die priesters waren rusteloos actief. Staande deden zij hun werk. Waarom? Omdat het nooit af was. Nooit. Het riep altijd weer om nieuwe offers. Maar toen kwam de Heer Jezus in de volheid van de tijd. En hij deed het eens voor altijd, maar dat niet alleen. Nadat hij dat offer gebracht had, is hij gaan zitten op de allerhoogste positie. En Hebreeën 10 vers 14 zegt, hij wacht tot het moment, of vers 13, dat hij gezonden zal worden door de Vader, om uiteindelijk al zijn vijanden te maken tot een voetbak van zijn voeten. Maar na dat volmaakte offer, en dat maakt het offer van de Heer Jezus uniek, is hij erbij gaan zitten. Zijn arbeid was verricht. De Vader keurde het goed. En hij zei met eerbied gesproken tegen de zoon, jongen, ga er nou maar bij zitten. En wacht op mijn zijn, dat je mag gaan. Daar zijn we nu aangekomen, hè? En dit is nooit gezegd na al die oud-testamentische offers. Tegen geen enkele priester, zelfs niet tegen een hoge priester. Dit is slechts tegen één iemand gezegd. En dat is de Heer Jezus Christus. Dit is zo geweldig. En daarom besluit de Hebreeën schrijver in vers 18 van hoofdstuk 10. Waar er nu vergeving is, is er geen offer voor de zonde meer nodig. Het waren veel punten. Maar ik hoop dat u er in ieder geval een paar van onthouden hebt. En dat u zegt, Heer Jezus, er is niemand zoals u. En dat u gewoon vanavond nou eens niet gaat bidden om allerlei dingen, maar dat u gaat danken. Dat u zo'n offer gebracht heeft, waar niemand aan kon voldoen, dan slechts de Zoon. En ik sluit af met het kernwoord waar ik mee ben begonnen. Ik weet niet of u het woord nog weet. Wat was het Hebreeuwse woord voor offeren? Korban. Nou, daar ga ik mee eindigen. Dat is heel mooi, vind ik zelf. Het uitroepteken achter de zin. Het kernwoord vanavond was het Hebreeuwse woord korban. Naderbij komen. Naderingsgeschenk. Nou, in het Nieuwe Testament, en dat is heel interessant om die twee testamenten met elkaar in verbinding te brengen. In het Nieuwe Testament komen we dat woord ook tegen. Bladen met mij naar de Efezebrief. En daar sluit ik echt mee af. Dus het woordje korban betekent naderbij komen. Daar komt het vandaan. Naderingsgeschenk. Nou, en als u nou naar Efeze 2 gaat, dan gaat u een tekst lezen die u allemaal uit uw hoofd kent. Maar daar zien we datzelfde woord terugkomen. In het Nieuwe Testament is het dan het woordje doron. En dat staat in Efeze 2 vers 8. Wat lezen we daar? Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is een gave van God. Als we het over een offer hebben, spreken we ook over offergave. En hier staat dus, het geloof is eveneens een gave van God. We lezen hier dus,
Ook over offeranden, offergaven, gaven. Het naderingsgeschenk wat hier genoemd wordt, is het geloof. Zelfde woord. En hiermee komt alles samen. Ik heb gezegd vanuit Genesis 22, Yahweh Jireh, de Heere zal voorzien in een volmaakt offer, korban, naderingsgeschenk. Maar hier staat zelfs dat de Heere ook voorziet in dat andere naderingsgeschenk en dat is geloof. Want ook geloof is ten diepste een gave. En daarmee kan ik verkondigen dat de God van Abraham, Isaac en Jacob een God is die niets meer in die zin van u vraagt, maar die in alle dingen heeft voorzien en het aanbiedt, zodat wij er gebruik van maken. Wat ik helder wil hebben is dit. God heeft alles in orde gemaakt en hij zegt tegen een ieder, kom tot mij, want alle dingen zijn gereed. In alle dingen heb ik voorzien. In een offer. En als je vanavond zegt, ik heb geen geloof, dan ga ik ook in voorzien. Maar je moet wel van mijn voorzieningen, van mijn naderingsgeschenken gebruik gaan maken. Want anders gaat het allemaal aan je neus voorbij. En ik hoorde eens van een Katwijkse broeder. En het is een mooi voorbeeld. Het is ook wel een grappig voorbeeld, maar het maakt dit zo duidelijk. Er was een broeder, ik zal niet noemen uit welke kring die kwam, die was aan het evangeliseren op de boulevard in Katwijk. En daar kwam een stevige Katwijkse visser aan. En Katwijk is best een degelijk dorp. En die man was ook best wel thuis in de leer. En dan met name de gereformeerde theologie. Dus ja, die kreeg je niet zomaar omver gepraat, hè? Dat begrijpt u wel. Maar die Katwijker, die visser, dat was nogal een dikke man. En die evangelist, die liep daar met zijn tasje en zijn traktaatje en die denkt, nou dat is een mooie van mij, daar ga ik naartoe. Dus hij ging naar die man toe en hij ging het gesprek aan. En hij was vol van de Heer Jezus. En hij sprak zo rijk over het evangelie en over de Heer Jezus en over zijn volmaakte offer. En toen zei die man, die Katwijkse man, die zei, het klinkt allemaal wel mooi, maar het is wel een gave van God, hè. Het moet je wel gegeven worden. Oh, zei die broeder die aan het evangeliseren was, dat is zeker waar. Hij zegt, hij was nog dik, maar weet jij dat eten en drinken ook een gave van God zijn? Hij zegt, ja, dat weet ik. Hij zegt, maar daar heb je aardig gebruik van gemaakt. Ja, en toen stond hij met zijn rug tegen de muur. Dus alle goede gaven komt van boven, ook eten en drinken. En van het ene maken we wel gebruik. En van het volmaakte offer wat ook van boven naar beneden is gekomen. En wat ook wordt aangeboden, daarvan zeggen we, ja, maar wie ben ik? Moet wel gegeven worden, hoor. Nou, ik kan je zeggen, de Heer Jezus, hij heeft het uitgeroepen. Het is volbracht. Er hoeft er niks meer bij. En wij hoeven slechts dat offer te verkondigen met bevel van geloof en van bekering. En het is voor een ieder die wil. Wie dorst heeft, die komen. En die wil die nemen van het water van het leven om niet. En wie slechts eenvoudig gelooft, die deelt in volkomen vergeving, verzoening, in eeuwig leven, in de inwoning van de Heilige Geest. Ja, in alle geestelijke zegeningen. Ik ben zo blij met dat volmaakte offer van de Heer Jezus. En ik heb vanavond heerlijkheid gezien in zijn weg van lijden en van sterven. En het is mijn gebed voor ons allemaal zoals we hier zitten. Dat we er niet alleen naar kijken en van onder de indruk komen. Maar dat we vanavond met elkaar kunnen zeggen, we hebben er ook gebruik van gemaakt. Jezus, uw verzoenend lijden blijft het rustpunt van mijn hart. Amen. Zullen we de Heer danken. Heer Jezus, we komen woorden tekort om te zeggen wie u bent en wat u gedaan heeft. En als ik vanavond dit gedeeld heb, dan voel ik dat ik maar sta te stotteren en te stamelen over dat volmaakte offer van u. Heer Jezus, we willen vanavond zeggen tegen u, er is niemand zoals u. U bent uniek. U bent ongeëvenaard. En we willen vanavond eenvoudig tegen u zeggen, we hebben u lief. Omdat u ons eerst hebt lief gehad. Dat u daar in de volheid van de tijd hebt gezegd, Vader, hier ben ik. Om uw wil te gaan doen. En ik geloof dat als er slechts één van ons behouden zou worden vanavond, dat u nog bereid was om die weg te gaan voor die ene. Heren, hoe zullen we u ooit naar waarde danken. U weet wat er vanavond in ons hart is. En Heer Jezus, ik bid u dat een ieder dit offer zou aanvaarden die hier is. Als er iemand is die dat nog niet gedaan heeft. Heer, dat hij niet zou gaan slapen voordat hij u aanvaard heeft in zijn hart, in zijn leven. En ik wil ook bidden voor mijn vader op dit moment, Heer. Dat u hem zo overweldigt met uw liefde. Dat alle religieuze redenaties en overwegingen van hem af zullen vallen. En dat al die anti-machten en krachten die hem van die overgave af willen houden, Heer, verbroken worden. En dat u hem op dat punt brengt. Geef mij Jezus. Of ik sterf. Alsjeblieft, Heer, ontferm u over mijn vader. In Jezus' naam. Amen. Amen.
Jacques die zei het al in zijn gebed, woorden schieten hierbij tekort, laten we het dan maar uitzingen. En dan wou ik voornemen, lied 43, Diebere Heiland, mijn verlosser, ben de uwe goddelijk lam. En dan het refrein zo mooi, lof en eer, zij dat lam. Gezongen, hè? Tot uw Heer zal ik steeds betuigen. Als dat morgen nou van je gevraagd wordt, schaam je er niet voor. Het geeft een geweldige voldoening om van je Heer en je Heiland te getuigen. Goed, ik wil jullie nog even wijzen op ons e-mailregister. Kijk er even in, vul het even in als het nog niet gebeurd is. Voor het geval dat. Maar één ding, laten we met elkaar bidden voor de pa van Jacques. Het gebed van de gelovigen vermag veel. Goed, tot over 14 dagen zonder tegenberichten. Dan gaan we verder met de Heer Jezus als de volmaakte hoge priester. 5 april, woensdag, hier weer in ons huis. Allemaal wel thuis. En dank jullie wel. We hebben met elkaar genoten van een geweldige avond. Tot ziens, tot de volgende keer.